Er wordt een preek voorgelezen van William Catesby. De tekst is uit Psalm 116, vers 17. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging. Deze preek is gehouden in Manchester in de morgen van de Dag des Heren, 1 november 1840. Onder de Joodse bedeling had God allerlei offeranden en slachtoffers voor de Joden ingesteld, die onder bepaalde omstandigheden gebracht moesten worden. Als u Leviticus 7 opzoekt, zult u zien dat de offeranden van dankzegging verzegeld moesten gaan van ongezuurd brood met olie gemengd, van vladen met olie bestreken en van koeken in olie gebakken. Nu, geliefde, er bestond inderdaad geen offerande van dankzegging zonder deze olie. En het was niet enkel noodzakelijk dat de koeken met olie bestreken zouden worden, maar ook dat het vet van het offer met olie gemengd zou worden. Dit beeld wijst op de wezenlijke noodzakelijkheid van de goddelijke zalvingen van God de Geest in de consciëntie. En dat diezelfde zalvingen openbaar moeten komen in onze uiterlijke godsdienstoefening. Ach, broeders, als u of ik de verschillende onderdelen van onze uiterlijke godsdienstoefening en belijdenis van dankzegging onderzoeken, waar vinden we dan de olie? De tong mag er zijn, het verstand en de lichamelijke inspanning mag er zijn. Maar waar is de olie? Als er geen olie in onze godsdienstoefening is, het zij tussen God en onze consciëntie, het zij in onze gezinnen thuis of in de openbare vergadering van Gods heiligen, als er geen olie is, is er inderdaad geen ware dankzegging. En toch zegt onze God dat ons dat, wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. Als ik vanmorgen een korte raad mag geven voordat ik dieper op het onderwerp inga, zal dat zijn: tracht tot de Heere te roepen om olie, opdat zowel u als ik de plechtige, goddelijke zalving van alles in alles zullen voelen. Ik weet van niets wat de afgelopen twee dagen beproevender voor mij geweest is, dan dat de Heere zou toelaten dat ik de eerste keer na deze verdrukking zonder olie voor u zou staan. O Heere, verhoed het. Wat gij ook onthoudt, schenk ons genadig de goddelijke olie en zalving van de Heilige Geest, opdat wij gevoelig ingeleid worden in de waarheid van het evangelie Gods en de zoetheid en zalving daarvan in ons hart voelen. Ik zal geen poging ondernemen om u allerlei onderverdelingen te geven, maar slechts enkele opmerkingen te maken. 1. Wij allen hebben reden tot dankbaarheid, of wij nu dankbaar zijn of niet. 2. Gods volk heeft meer reden om dankbaar te zijn dan de heilige engelen in de hemel, want God heeft voor hen meer gedaan dan hij voor de heilige engelen ooit deed of zal doen. En 3. Ik zal u een kort verslag geven van enkele dingen die God onlangs voor mij gedaan heeft, om mijn verdrukking te heiligen. 1. Al een reden tot dankbaarheid. Is er in deze vergadering een arme zondaar die geen reden tot dankbaarheid heeft? Jonge mannen en jonge vrouwen, als je bewaard blijft op het pad van zedelijkheid en deugd, o, wat een reden tot dankbaarheid heb je dan. Je natuur is in zichzelf niet reiner dan van de jongere die door zijn verdorven leven zijn eigen graf graaft en naar alle waarschijnlijkheid verdoemd zal worden. Het is de Heere die je bewaart. Mag de Heere het je doen voelen en je leren er dankbaar voor te zijn? En als hij je tot hiertoe bewaard heeft. Mag hij je voorzichtig maken en ootmoedig zijn hulp doen zoeken om je ook in de toekomst te bewaren. Ach, er zijn sommige jongeren aanwezig die nu zitten te beven. Hun consciëntie vertelt hun dat ze schuldig zijn en ze zijn geneigd te vragen: welke reden heb ik dan om dankbaar te zijn? Wel, dat God je niet afsnijdt te midden van je overtredingen en dat hij niet tegen je zegt: jonge man, jonge vrouw, je hebt je consciëntie geweld aangedaan en je bent tegen je gezonde verstand ingegaan door tegen mij te zondigen. En nu zal ik mijn gerechtigheid eren door je voor eeuwig te verdoemen. Hij heeft je nog gespaard. En heeft hij jou gespaard en heb je daarop niets te zeggen? God verhoede dat dit zal dienen om de maat van je goddeloosheid te vervullen. O kom, gezegende geest, met uw goddelijke kracht en breng de olie des levens in een dode zielen, als het uw soeverein welbehagen is. Maak hen dankbaar, dat gij hun niet gegeven hebt wat ze verdienen, en mogen ze in bekommering tot u roepen om uw gunst en bewaring in de toekomst. Jonge vrienden, verhard je jezelf niet in de zonde. Weet dat er een tijd zal komen waarin je zonden je zullen vinden. Dan moet je naakt voor God staan, precies zoals je bent, zonder vermomming of bedekking. Wij hebben reden om dankbaar te zijn voor de gewone levensbehoeften. Weinigen onder u, indien al iemand, bevinden zich in dat extreme gebrek en die buitengewone nood waarin zich tal van uw medeschepselen bevinden. En bedenk dat talrijke mensen, die zich in de meest beangstige nood, gebrek en rampspoed bevinden, even goed zijn als u. Niets is dus te danken aan u. Alles is te danken aan een vriendelijke, voorkomende God, aan Gods barmhartigheid die over al zijn werken is. Misschien zullen sommigen van u in de stijfheid van hun hart zeggen: en we hebben inderdaad een stijf hart, ik ben verstandiger, zuiniger, ijverig en voorzichtiger dan velen die ik in uiterste nood zie. Dit mogen waar zijn, maar in plaats dat dit u moet opblazen van trots, vraagt het om dankbaarheid. Wie heeft u verstandig gemaakt? Wie laat u verstandig blijven? De Heere. De zonde heeft ons allen dwaas gemaakt en in de hele wereld is er geen verstandig mens als God hem niet verstandig maakt. Niet één als we overgelaten zouden worden aan de werking van ons verdorven hart. Er zijn geen grenzen aan onze dwaasheid, behalve die God daaraan stelt. Daarom hebben we grote gedurige reden om dankbaar te zijn voor alle gewone levensbehoeften. En we zullen nooit een greintje genieten van de gelukzaligheid om financieel van God afhankelijk te worden, totdat God ons dat laat voelen en ons de noodzaak van een weinige olie laat voelen. Nee, maar dan zullen wij hem loven voor alles wat wij genieten, meer dan de verdoemden in de hel, want het is Gods barmhartigheid dat wij iets meer hebben, of hoe dan ook beter hebben, dan zij. 2. Gods volk grotere reden tot dankbaarheid. Maar Gods volk, geroepen door goddelijke genade en der goddelijke natuur deelachtig gemaakt, hebben grotere reden om dankbaar te zijn dan alle anderen, ja, dan de engelen in de hemel. Ik vermoed dat sommigen van u dit nogal overdreven zullen vinden, maar ik ben ervan door Gods genade toegebracht te voelen dat ik God niet zou willen vragen om van mij een engel te maken. Ik benijd hen niet, Mochten er verschillende soorten en orde van engelen in de hemel zijn, ik benijd, wanneer ik in zo'n plechtige gemoedsgestalte ben en de olie der vreugde in mijn hart heb, ik benijd de hoogste rang van die heerlijke wezens niet. Zij zijn geen zondaren, maar, zoals hart zeer plechtig zei, al is zondeloze onschuld hun deel, verlossing is volledig ons deel. O de rijkdom van Gods liefde, de verlossing van de ziel door het bloed van de Godmens middelaar is volledig de onze. En de engelen kunnen daar zelfs niet aan nippen. Ze is buiten het bereik van hun reine lippen en heilige harten. Maar de Heere, in de rijkdom van zijn genade, schenkt die bijzondere gunst, met alle daarmee verbonden zegeningen, aan de voorwerpen van zijn dierbare keus, de voorwerpen van zijn liefde, zijn eigen liefde. Bent u, mijn vrienden, als er als arme zondaars, armen afgebroken zondaars, toegebracht om te geloven in de Heere Jezus Christus? Zijn wij ertoe gebracht onze bekommernissen op Christus te werpen, om een kleine mate van zijn liefde en bloed te voelen? O, hoe verbazingwekkend, hoe wonderbaar verbazingwekkend was het, dat het gevoel, wanneer wij soms door de kracht van God de geest werden opgetrokken, om de heerlijkheid te aanschouwen van de werkingen van een geloof dat ingeleid werd in de boezem en de liefde van de Godmens en zei, mijn Heere en mijn God, hoe verbazingwekkend. Dan wordt het de redenen beschaamd. Zelfs het ongeloof wordt genoodzaakt zich door een ogenblik te verschuilen. Het ongeloof is echter zulk een duivel dat het spoedig terug zal komen. Maar het wordt genoodzaakt zich voor een ogenblik te verschuilen, terwijl de ziel een plechtige, zoete en gezegende omgang heeft met God in Christus Jezus. Zelfs een miljoenste deel van de zegeningen die voor Gods volk zijn zeker gesteld en die redenen tot dankbaarheid zijn, kunnen we nooit verwoorden. Laten we hierover slechts enkele dingen zeggen en dan verder gaan. Voordat God de wereld maakte, voordat er een schepsel bestond, heeft zijn liefhebbende hart zijn uitverkoren volk in zichzelf ingewikkeld en door een eeuwig, onbewegelijk, onveranderlijk besluit de eeuwige heerlijkheid vastgelegd van miljoenen en miljoenen mensen die uiteindelijk met hem zullen leven. En wanneer zijn gezegende geest u en mij door een levend geloof laat voelen dat wij tot een gezegende getal behoren, vraagt dat dan niet om dankbaarheid? Wel, zegt u, denkt u dat u een uitspraak als die uit Gods woord kunt bewijzen? Werkelijk, als ik dat niet kon, zou ik net zo lief niet alleen nog een been, maar bovendien mijn nek breken, als ik zulke waarheid niet geloofde, mits dat een volledig einde aan mijn bestaan zou maken. Wel, zegt u, welke troost kan daarin liggen? Ik zal het u zeggen. Het is een koord van oneindige kracht, die de gelukzaligheid van de gelovigen zo vast verbindt aan Gods eer, dat Gods eer en hun ontaarding, gelooft zij God, samen opgaan. Als zij in ontaarding wegzinken, moet de eer des Heren ook wegzinken. De Heere heeft de gemeente van de levende God en zijn eigen eer samengevoegd. De bladzijden van het geschreven woord hebben haar verbonden met zijn eigen eer en heerlijkheid. Zijn eer zal hij aan geen ander geven. In deze gezegende waarheid triomfeerde daarom de apostel toen hij zei, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegd heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, voor de grondlegging der wereld, en ook die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. O Heere, naar uw barmhartigheid en genade voor ons, hef onze arme, trage zielen op. Leid ons op plechtige en zoete wijze door genade in de verborgenheden van uw liefde in, om Gods heerlijkheid te smaken, zoals die voor ons zeker gesteld is in Christus. Mogen wij in onze ziel een rust vinden, die de wereld nog geven, nog wegnemen kan. Voeg hiermee samen dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening voor ons. Gelovigen, als u uw armoede kunt vergeten en tot uw voorraad komt, ik bedoel niet de voorraad van uw eigen goede daden die u aanhoudt, want die is geen haar beter dan oud vuil en vodden. Die voorraad is slechts brandstof voor het vuur, en ik zou hem graag geheel in vlammen zien opgaan. En toch ben ik zo'n dwaas, dat ik dikwijls weer een voorraad vuil, oud vuil voor God gereed leg, om te verbranden. Heren, wat een dwaze zijn we toch! Wat een wondervreemde zaak is het, dat wij, nadat God in onze ziel gewerkt heeft, zulke dwazen zijn. We verzamelen oud vuil, dat ons zoveel moeite en onrust bezorgt. Maar wat ik bedoel, is die voorraad van in Christus weggelegde schatten. Daar is ons sterfelijk leven, daar is ons sterfelijke heiligheid, daar is ons sterfelijke genade, buiten het bereik van zonde, buiten het bereik van dood, hel of Satan, al het vel van onze schuldige natuur dat we uitbraken, kan die voorraad niet versmoren. Nee, gelooft zij God, dat kan niet. Ik heb het zelf ervaren. De zee van liefde en bloed, die is zeker gesteld in de gehoorzaamheid van Christus, is voor Gods gemeente een kroon van vertroosting, te midden van haar moeite. En deze vraag beslist om erkentelijkheid en dankbaarheid. Maar, zegt u, ik ben zo'n dwaas, zo'n arme, zwakke, hulpeloze, waardeloze zondaar. Als u dat niet was, zou ik mijn bril niet geven voor uw godsdienst. Dat een arme, zwakke, waardeloze zondaar niet zalig kan worden, is een uitvinding van de duivel om zielen te misleiden en hen in sterke misleidingen te verstrikken, om Christus te beledigen. Een openbaring die God van zijn Zoon gegeven heeft, te onteren. Maar de arme, de nooddruftige, de walgelijke en de verlorenen zijn precies gepast voor Christus. En Christus is precies gepast voor hen. God past ze samen en er bestaat niets wat beter past. En wanneer de gezegende Geest Christus in ons past en ons in Christus past, ons samenvoegt met de touwen der liefde en ons met olie zalft. O, wat een offerande van dankbaarheid is er dan. Alle vermogens van de ziel worden dan zoet en plechtig in oefening gebracht. En we kunnen gevoelig zeggen, loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is. Zijn heilige naam, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. 2. In deze gezegende gave van Christus is kracht voor de zwakken. Maar daar zou geen behoefte aan zijn als er geen zwakke mensen te vinden waren. Hier is wijsheid voor dwazen. Maar als alle dwazen uit de wereld verdwenen waren, wat zou de Heere met zijn wijsheid moeten doen? Hier is heiligheid voor de onheilige, want hij is ons van God geworden, heiligmaking. Maar als alle mensen heilig waren, zou hij zijn zaligheid voor zichzelf kunnen houden, want wij zouden haar niet nodig hebben. Hier is volheid voor de ledigen. Maar als er geen hongerige zielen waren, waartoe zou Christus volheid baten? God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Arme, belaste, terneergeslagen, mismoedige, uitgeputte zondaar, u die een gebroken hart hebt, zo zeker als God God is, is dat alles het uwe. God helpe u het te geloven en het te ontvangen onder de goddelijke zalving van de Heilige Geest. Mocht dan de heilige olie gemengd zijn met de koek van uw offeranden, en mocht u God dank zeggen, offeren in geest en waarheid. Mocht u zo de zegen van de levende godsdienst kennen en de Heere aanbidden in de schoonheid der heiligheid. 3. Catesby's reden tot dankbaarheid. Maar ik moet van dit punt van mijn onderwerp afgaan en enkele minuten gebruiken om iets te vertellen over de bemoeienissen van de Heere met mijzelf. Het eerste wat ik moet doen, hoe beschamend het ook is, is mijzelf te veroordelen in aanwezigheid van u allen. Ruim een maand voordat deze voorzienigheid plaatsvond, had ik mij voorgenomen om enkele dagen in Buxton door te brengen, op vakantie zoals we dat noemen. Het is waar, ik had ervaren dat de baden en de lucht van Buxton mijn arme, oude, strompelende lijf behoorlijk goed gedaan hadden, en daarom verwachtte ik weer hetzelfde. Maar hoe dan ook, ik besloot het te proberen. Daarom nam ik mij voor dat ik die week nergens heen zou gaan, wie er ook mocht schrijven, en hoe dringend men ook mij mocht smeken om te komen preken. Ik wilde ontspanning en vakantie hebben, en niemand, ook zelfs geen groep mensen, zou er mij van afbrengen, en ik was dus zo vastberaden als een mens maar kan zijn. U weet dat ik de dag ervoor, de dag des Heren, te Oldham was. Een vriend zou met mij meegaan naar Buxton. En ik liet het aan hem over om plaatsen te reserveren in een koets die maandag om 2:00 zou vertrekken. Ondertussen zou ik zorgen op tijd thuis te zijn om enkele dingen gereed te maken, waarna ik naar zijn huis zou komen of met hem zou afspreken bij het kantoor van de koets. Ik kwam thuis, en echt, ik kan op dit ogenblik geen werkelijke reden zien waarom ik naar huis ging, anders dan om mijn been te breken. Het bleek dat God het zo beschikt had. Ik weet dat sommige mensen gezegd hebben dat mijn been niet gebroken was, maar ik vind het hun het niet waard dat ik mijn kruid op hen zou verschieten. Alles wat ik hierover zal zeggen is, als hun kaakbeen even erg gebroken was als mijn been, zouden ze niet meer zoveel te zeggen hebben, en daar mogen ze het mee doen. Ik kwam dus thuis en ik ontdekte dat mijn vriend bericht had gestuurd dat er in de koets geen plaats was. Daarom stuurde ik mijn dienstmeisje direct weg om hem te zeggen dat er een tweede koets was die iets later zou vertrekken. Toen ze verdwenen was, zei ik, als die ook vol is, zal ik ervan uitgaan dat God niet wil dat ik ga. Ik ging naar boven, trok mijn jas uit, trok een andere aan, ging de tuin in en zag daar een vriend die een karweitje voor mij gedaan had. Ik vroeg hem wat het zou kosten. En ik ging het huis binnen om het geld te halen en ging toen de tuin weer in om hem te betalen. En Om kort te gaan, mijn been gleed uit en sloeg tegen de opstaande rand van het pad. Mijn hele lichaam viel er bovenop en ik hoorde mijn been breken als een stok. Ik was er nog niet eens aan toegekomen om in mijn huis even te gaan zitten en het was duidelijk de bedoeling van de Heere dat ik naar huis zou gaan juist om mijn been te breken. De Heere en ik waren het kennelijk eens over dit ene, dat ik vakantie zou krijgen. Alleen waren we het niet eens over de plaats waar en het middel waardoor. Ik bedoelde een vakantie in Buxton als een heer en God bedoelde een vakantie thuis met een gebroken been. En dat was het verschil tussen de Heere en mij. Maar tegelijkertijd is de Heere zo goede tieren geweest dat ik hem sindsdien geloofde voor zijn keus en zekere wist dat hij oneindig te verkiezen was boven mijn keus. Ik kon niet murmureren of mopperen over deze bedeling van God. Het eerste wat in mij opkwam en wat ik tegen mezelf zei, zodra ik viel en merkte dat ik me niet meer kon bewegen, was dit. God zou rechtvaardig zijn geweest als hij je nek gebroken had. O, zegt u, dan moet u een goddeloos schepsel zijn. Ja, de Heere weet dat ik dat ben, maar ik ben een door genade gezaligde zondaar. De duivelen sidderen, de Heere is geëerd. Christus is verheerlijkt en mijn ziel is met blijdschap vervuld. Maar waarom dacht u dan dat het rechtvaardig was geweest als de Heere uw nek gebroken had? Wel, ik zou het u zeggen. Ik begon direct te bedenken dat mijn voorgenomen reis naar Buxton mijn eigen zaakje was. Ik had God helemaal niet om toestemming gevraagd. Ik had hem, wat dit betreft, helemaal niet om raad gevraagd in het gebed, of in elk geval maar heel weinig. Daarom was de Heere vast besloten mij te doen weten dat hij mij te veel lief had om toe te laten dat mijn hoogmoed mij waar dan ook heen zou voeren zonder de leiding des Heeren. En o, wat een barmhartigheid is het wanneer God ons onze eigen goddeloosheid laat voelen. Wanneer wij hem in het gebed gezocht hebben en wanneer hij ons tegelijkertijd zijn tedere ontferming jegens ons laat voelen. Wel nu, het behaagde zijn gezegende majesteit genadig om mij die zoete tekst in gedachten te brengen nadat ik op bed was gelegd. De goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Nooit zag en nooit voelde ik meer heerlijkheid in de goede tierenheid des Heren in mijn leven. Zijn goede tierenheid in de plechtige openbaring van zijn liefde in een verbond der genade, in de goddelijke werking van de Heilige Geest, werd op zo'n heerlijke wijze voor mijn ziel opengelegd, dat ik voelde hoe ik mijzelf zoet en plechtig overgaf en baadde in de vloed van de liefde. In het bloed van de Godmens middelaar, Christus Jezus. Geen mineraalwater, geen lucht van Buxton kon die heerlijke, die hemelse wateren, die goddelijke zachte winden evenaren, toen Gods geest mij vervulde met liefde en onuitsprekelijke vreugde. Onder een gevoelig besef van de goede tierenheid, de verzoening, en de eeuwige liefde van onze verbondsgod. Na enige tijd werd ik enigszins neerslachtig en ik begon te beven en mij af te vragen waar dit zou eindigen. Ten slotte leek al mijn aandacht in beslag genomen door Hebreeën 12 vers 11. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. De tekst bleef in mijn gedachten en vooral deze woorden. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Wel, zei ik, er zijn tienduizenden mensen die op verschillende manieren gekastijd worden. Ze verliezen hun bezittingen, ze verliezen hun lichamelijke kracht, ze worden in allerlei verschillende beproevingen gebracht en toch komen er geen vruchten der gerechtigheid uit voort. Maar toen kreeg ik deze gedachte. Het is Gods volk dat in dit vers bedoeld wordt. Wel, dat is zo, zei ik, maar ik kan het niet laten te hopen dat ik een kind van God ben. Toch ben ik zelf ook op allerlei manieren verdrukt, terwijl het geen vreedzame vruchten der gerechtigheid in mij voortgebracht heeft. Ik begon bij huis en herinner mij een aantal gevallen waarin ik verdrukt was geweest naar het lichaam en in mijn omstandigheden. Maar ik kon geen enkele vreedzame vruchten der gerechtigheid bedenken die daaruit voortgekomen waren. Ook herinner ik mij dat het precies hetzelfde was met anderen van Gods volk, behalve ik. Zij waren precies zo uit de verdrukking gekomen als ze erin gegaan waren. Als er iets voortgebracht is, was het enige opstand van het hart tegen God, maar geen vreedzame vruchten der gerechtigheid. Toch zegt de tekst, zonder enige dubbelzinnigheid, dat de verdrukking daarna de vreedzame vruchten der gerechtigheid van zich zal geven. Hoe zit het, heren? Moet er plechtige, zoete vreugde zijn? Of betekent het dat degenen die verdrukt worden, terwijl hun daarna geen vreedzame vruchten der gerechtigheid gegeven worden, bedriegers zijn? Ik bad en riep en bad en riep opnieuw, dat God in zijn barmhartigheid dit gedeelte voor mijn ziel zou openleggen en mij daarin zou inleiden. Ik onderzocht andere schriftgedeelten om te zien of ik de sleutel kon vinden. Ik vond enkele versen die mij bijna evenzeer verbijsterden als dat andere vers. Wel gelukzalig is de man die gij tuchtigt. Wel, zei ik, dit lijkt net zo positief als het andere. Hoe zit het toch? Ik geloof dat de Heere uiteindelijk plechtig in mijn arme hart inbrak, mij enigszins inleidde in de verborgenheid van de tekst en mij liet voelen dat de kern grotendeels in de laatste vier woorden ligt. Door dezelfde geoefend zijn. Heere, nu zie ik het. We kunnen verdrukking ervaren, maar geen tuchtiging. We kunnen verdrukking ervaren en er toch niet door geoefend worden. We kunnen zijn als een jongen die een klein vuursteengeweer pakt en soldatenkleding aantrekt. Maar na een poosje trekt hij die weer uit en is hij niets opgeschoten. Hij is niet gedrild, hij is niet getraind en daarom is hij niets opgeschoten. En zo is het ook met degene die verdrukt worden. Ik werd ertoe geleid om voor mijzelf te zien dat de Heere soms verdrukkingen van verschillende aard over ons laat komen. En wij dragen ze net zoals iemand soldatenkleding kan dragen. We worden niet gedrild of getraind. We leren er geen tuchting door. En daarom laten ze ons hart zorgeloos, koud en dwaas achter, precies zoals ze ons aantroffen. Er vindt geen oefening plaats. Toen werd ik iets verder geleid en op dat ogenblik had ik een plechtig gevoel. Er is geen werkelijke vrucht der gerechtigheid zonder geestelijke oefening. En er is geen geestelijke oefening tenzij God de oefenaar is. U mag ervan denken wat u wilt, maar ik werd geleid tot het gevoel dat God zich verwaardigt om de opperbevelhebber te zijn, die verdrukkingen gebiedt en ze bestuurt en ze regeert en zijn volk daardoor oefent. Ik vond het mooi om hem te vergelijken met een sergeant, die ons telkens opnieuw drilt, totdat wij goede en gehoorzame soldaten geworden zijn, die rechtop marcheren. Wanneer zijn gezegende majesteit ons riep en onze eigen verdorven natuur protesteerde, besteedde hij geen aandacht aan ons kermen, maar ging door om ons uit onszelf naar hemzelf te jagen. Wanneer dit het geval is, is er de vreedzame vrucht der gerechtigheid. Zonder die oefening, terwijl de Heere zelf ermee en erdoor werkt, zullen er waarlijk geen ware vruchten der gerechtigheid voortgebracht worden. Maar wanneer dat het geval is, rekent het af met ons zelfvertrouwen en onze hoop op ons helf. Opent het de verborgenheden van het kruis van Christus en brengt het onze ziel tot een plechtig, zoet en gezegend diep gevoel van de Heere, onze God. De vruchten van de liefde en het bloed van Christus verschijnen in de ziel. En wij aanbidden God voor de verdrukking. Ik spreek wat ik weet en ik vertel iets over de liefde en waarheid van God voor een arme, omkomende zondaar, zoals ik zelf. Welnu, na een zoete en een plechtige genieting van deze waarheid, bleken mijn troostvolle gevoelens te verdwijnen. Ik kreeg te maken met het een of ander wat mij dwars zat, wat ik niet kan noemen. Dit werkte in op mijn natuur en ik begon weer te schoppen en te rebelleren. O broeders, als God ons niet zou oefenen, zouden we ons uiteindelijk nog de hel inschoppen. Wat een barmhartigheid is het, die Hij geboden heeft, nietwaar? Wat een barmhartigheid dat Hij onze arme natuur niet aan zichzelf overlaat. Tijdens deze opwelling van rebellie en achteruit te slaan tegen Gods bedeling, behaagde de Heere mij deze tekst met kracht te binnen te brengen. Het is uw hart de vezenen tegen de prikkels te slaan. Ik voelde het. Ik viel eronder en met plechtige vrijmoedigheid zei ik, ach Heere, het is hard om de vezenen tegen de prikkels te slaan, vooral met een gebroken been. Daar lag ik dan. Eerst sloeg ik achteruit tegen de Heere en hij maakte me duidelijk dat ik tegen de prikkels achteruit sloeg. Maar het behaagde zijn gezegende majesteit genadig om een hemelse kalmte en rust in mijn ziel te brengen. En ik werd opnieuw ingeleid in de zoete en de gezegende genieting van de verborgenheden van het kruis van Christus. Ach, zegt u, ik zou niet zo dwaas zijn die steeds weer verandert. Maar u bent nog nooit op de proef gesteld. Praat er niet over. Laat iemand er maar toe gebracht worden dit te voelen. Dan zal hij weten dat hij dit allemaal kan genieten. Alleen kan genieten naarmate de geest hem gegeven wordt. Geen greintje meer. Het komt van de Heere en de Heere moet de eer krijgen. Wel, daarna kwam ik in zo'n dode, koude gemoedsgestalte terecht, dat ik tegen mezelf zei, ik hoop dat niemand van mijn gemeente mij zal komen bezoeken. Elke keer dat ik de bel hoorde, was ik blij dat het een bedelaar was, en niet iemand van u om mij te toetsen en te onderzoeken. Want ik voelde mij zo'n arme ellendige, dat ik niets anders kon zeggen dan wat tot mijn eigen oneer en uw ontzetting zou zijn. Maar, om alles in enkele woorden samen te vatten, na al deze veranderingen leef ik nog als een monument van Gods barmhartigheid. En nu verklaar ik plechtig dat ik ertoe gebracht ben God te aanbidden voor deze omstandigheden. Ik geloof dat de Heere het een of ander wat ik anders gedaan zou hebben voorkomen heeft. Ik weet niet wat,
maar misschien zou ik nog meer oud vuil verzameld hebben. En de Heere is mij voorgekomen en heeft mij gebracht tot een zoete en een plechtige genieting van de verborgenheden van Gods liefde, om mij tot de zaligheid te brengen, en heeft mij doen smaken van de genade, de vrije genade van God. Elk beginsel dat de zaligheid voorwaardelijk wil maken in de mens, haat ik zoals ik de duivel haat, want God, in de rijkdom van zijn genade, heeft mij ertoe gebracht zo plechtig te voelen dat het alles een rijke, dierbare stortvloed is uit de liefde van God. Mag de Heere u en mij zegenen met de olie der vreugde, opdat wij God dankbaar zullen zijn voor zijn goede tierenheden jegens ons tot op deze dag toe. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat deze opname zonder toestemming elders wordt gepubliceerd.